Vanavond gaan we eerst weer terug dan naar Matteüs 25. Want daar waren we de vorige keer in blijven hangen. We hebben gezien hoe aan de Heer Jezus gevraagd werd door de discipelen. Wanneer zal dat allemaal gebeuren? En dan wordt ons aangekondigd in Matteüs 24 eerst dat grote verdrukking zal komen. Daarna dat de Heer zal verschijnen aan Israël. En dan vervolgens zal hij de zijnen, namelijk Israël, terugverzamelen. Van het ene uiterste der hemel tot de andere uiterste staten. En dan wordt aangekondigd dat het binnen een generatie zal zijn voordat al deze dingen geschied zullen zijn. En dat dus het beloofde koninkrijk op aarde zal geopenbaard zijn. En over die periode die dan volgt, spreken dan die gelijkenissen die ik vorige keer even snel genoemd heb. En aan het eind van dat schriftgedeelte komen we dan terecht in vers 31 van Matteüs 25. Waar dan gezegd wordt dat de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid. En al de heilige engelen met hem. En dan staat er, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. Je moet goed begrijpen dat die wederkomst of die komst, die verschijning van de Heer in vers 30 en 31 van hoofdstuk 24. Dat is een verschijning aan het eind van de 70ste week van Daniël. En dat is een verschijning die gepaard gaat met de verwoesting van Jeruzalem. Zodat bij die gelegenheid het onmogelijk is dat hij gaat zitten op de troon van David. Er is geen Jeruzalem, er is geen stad Davids, er is zeker ook geen troon van David. En het zou aanzienlijke tijd duren voordat die troon er zou staan. Dat betekent ook dat sinds die tijd 33 jaar zou verlopen voordat het zover zou zijn dat de Heer inderdaad zou zitten op de troon zijner heerlijkheid. De troon van zijn vader David in Jeruzalem uiteraard, in inmiddels hersteld Jeruzalem. In een inmiddels wederverzameld Israël. En bij die gelegenheid, aan het eind van die bedeling, aan het eind van die periode dus ook, zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid, staat er. En dan vers 32, en voor hem zullen al de volken vergaderd worden. En hij zal ze, namelijk die volken, van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen tot zijn rechterhand zetten, maar de bokken tot zijn linkerhand. En als dan zal de koning zeggen. En wat eigenaardig is dan dat hier de Heer koning genoemd wordt, en later ook in vers 40 bijvoorbeeld. Dat komt maar heel zelden voor in de Bijbel, maar het wordt hier zo genoemd omdat dan inderdaad het koningschap van de Heer Jezus Christus over de aarde en over de volkeren definitief gevestigd is. En als dan zal dus de koning zeggen tot degene die tot zijn rechterhand zijn, komt gij gezegende mijn vaders, beërf dat koninkrijk het welk u bereid is van de nederwerping der wereld, want dat zou er eigenlijk moeten staan. En dan wordt er ook gezegd waarom dat is. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was vreemdeling en gij hebt mij geherbergd. Ik was naakt en gij hebt mij gekleed. Ik ben krank geweest en gij hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en gij zijt tot mij gekomen. En dan zullen de rechtvaardigen antwoorden, zeggen de heren, wanneer hebben wij u hongerig gezien en gespijzigd of dorstig en te drinken gegeven? Enzovoorts. Zij weten niet hoe dat zit. En dan zegt de koning, vers 40. De koning zal antwoorden en tot hen zeggen, voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit een van deze mijn minste broeders gedaan hebt, zo heb gij dat mij gedaan. En dat is de verklaring van dit schriftgedeelte, waarin gesproken wordt over de levende mensen. Let wel, we hebben het niet over de jongste dag, we hebben het niet over het oordeel over de doden. We hebben het over een oordeel over de levende mensheid. Een mensheid die leeft op een moment dat de duizend jaren beginnen, om zo te zeggen. En dan blijkt hier dat die mensheid verdeeld wordt in twee groepen, genoemd schapen en bokken, waarbij de ene groep dat koninkrijk, en dus de duizend jaren, zal binnengaan en de andere groep wordt weggenomen. Dat wil zeggen, tot hen wordt gezegd in vers 41, gaat weg van mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur het welk de duivel en zijn engelen bereid is. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij niet te eten gegeven. Enzovoort volgt hetzelfde verhaal, maar dan negatief. Ja.
Zoveel gij dit aan één van mij, van deze mensen, is dat één van de 144.000.
Daar kom ik zo op. Gaat me even om het principe dat het dus gaat om een levende mens, hè, die geoordeeld wordt. Niet de mensen die allemaal geleefd hebben, Voor de mensen die dan leven op dat moment dat de Heer zijn koningschap op aarde definitief gevestigd en geopenbaard heeft. Want ongelovigen hebben niet het minste recht om dat koninkrijk binnen te gaan. Wie niet wederom geboren is, kan dat koninkrijk sowieso niet beërven. Dat zei de Heer al tegen Nicodemus en later herhaalde Paulus dat in 1 Korinthe 15. En zo is het dus, en dat betekent dat niet wedergeboren mensen op dat moment inderdaad van de aarde zullen worden weggenomen. Gaat weg van mij, gij vervloekten, enzovoorts. En dat is precies wat ook de strekking was van het gedeelte van Matteüs 24, vers 36 tot en met 44. Dat was de betekenis van dat deel wat spreekt over dat de toekomst van de zoon des mensen zal gelijk zijn aan de dagen voor de zondvloed. Want in de dagen van de zondvloed werden de ongelovigen van de aarde weggenomen. En precies dat zal ook gebeuren in de dagen van de zoon des mensen. In de toekomst van de zoon des mensen. Die periode eindigt met het wegnemen van de ongelovigen van de aarde. Dat is niet op de jongste dag. Dat is ook niet de eindafrekening. Want dat komt later pas. Dat is pas op de jongste dag na de 1000 jaren. Maar het gaat hier gewoon om een levende mensheid die geoordeeld wordt opdat het koninkrijk van Christus hier op aarde gevestigd zal worden. En de norm daarvoor, voor wie binnen gaat en wie niet, is uiteraard die van geloof. Er zijn vele bijbelboeken die dat uitgebreid leren. Dat is allemaal geen probleem. Natuurlijk zijn het slechts gelovigen die binnen gaan. Maar hier wordt er nog iets anders bij verteld. Want het blijkt dat geloof niet alleen een theoretische zaak is, maar het is zeker ook een praktische zaak en zeker ook in die dagen waarin het praktische koninkrijk van Christus op aarde zal komen. Ik bedoel dit, wij maken deel uit van een verborgen koninkrijk van Christus in de hemel. En daarom is het ook zo dat wij ook niet aan aardse voorwaarden hoeven te voldoen om in de hemel te komen. Maar hier gaat het om hetzelfde koninkrijk, maar dat op aarde zal verschijnen. Dat betekent dat wie daarin gaat, ook inderdaad aardse zegeningen zal ontvangen. Maar het principe blijft dat aardse zegeningen slechts gegeven worden aan hen die ook aan aardse voorwaarden voldoen. Dat is van groot belang om dat te zien. Wanneer het gaat om of een mens in de hemel komt of niet, heeft dat niet met aardse voorwaarden te maken, maar heeft te maken met of men al of niet gelooft. Het gaat om geestelijke dingen. Maar of een gelovige in deze dagen ook inderdaad zegeningen ontvangt hier op aarde, dat hangt wel degelijk af van de wijze waarop hij als gelovige leeft. En de wijze waarop hij zijn leven in dienst gesteld heeft van zijn Heer. Dat is echt zo. Dat is ook nu zo. En datzelfde geldt zeker ook in de toekomst, waar niet de hemel beloofd is, want die mensen komen sowieso niet in de hemel. Zij hebben een eeuwige toekomst op een nieuwe aarde eventueel. Maar hun is een koninkrijk op aarde beloofd en ze zullen dus inderdaad ook aan aardse voorwaarden moeten voldoen om die aardse zegeningen te ontvangen. En om hier in deze oude schepping nog die 1000 jaren binnen te gaan, is het noodzakelijk dat men in de tijd daaraan voorafgaande ook inderdaad daaraan meewerkt en aan de gestelde voorwaarden voldoet. En daar gaat het om, en vandaar dat het ook hier gezegd wordt. Er wordt gezegd, want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven, ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven. Wel, ik wil daar twee schriftplaatsen naast leggen ter verklaring. Dus in de eerste plaats Lucas 10... In Lucas 10 is namelijk sprake van de uitzending van de 70. 70 discipelen werden uitgezonden om het koninkrijk Gods te prediken, staat er. Dat staat in vers 9. Genees de kranken die erin zijn en zegt tot hen, het koninkrijk Gods is nabij u gekomen. Het nabijgekomen koninkrijk Gods wordt gepredikt. Het moet duidelijk zijn dat ook in die dagen waar we het nu over hebben, het koninkrijk Gods nabijgekomen is. Erg nabij, het is een kwestie van een paar jaar voor het zover is. En in dat verband wordt er gezegd, in vers 16 zegt de Heer tot de discipelen, wie u hoort, die hoort mij. En dan zegt hij terwijl hij ze wegzendt om het evangelie te prediken. En hij zegt, wie u hoort, die hoort mij. En wie u verwerpt, die verwerpt mij. En wie mij verwerpt, die verwerpt degene die mij gezonden heeft. Enzovoorts. En dat betekent dus dat hoe die mensen zich gedragen hebben ten opzichte van deze discipelen die het woord van het koninkrijk predikten. Maar hoe ze zich gedragen hebben tegenover die boodschappers, die ambassadeurs, die gezanten van dat koninkrijk, is bepalend voor of zij dat koninkrijk weer zullen binnengaan. Je zou het kunnen vergelijken, bijvoorbeeld, het is een wat rare vergelijking, maar er schiet me zo gauw geen beter te binnen. Het is in elk geval een Bijbelse. Je zou het kunnen vergelijken met de situatie dat Israël verlost was uit Egypte, onderweg was naar Canaan en ook inderdaad Canaan binnenkwam. Daar kwam een koninkrijk, althans een natie, laat ik het dan zo zeggen, onder de heerschappij van de Heer zelf. En het kwam daar naar Palestina. Dat is vergelijkbaar met dat het koninkrijk van God, wat nu in de hemel is, straks in de toekomst komt hier naar de aarde. Ook naar Palestina, maar naar de aarde in het algemeen. En dan blijkt dat er inderdaad gezanten van dat koninkrijk komen. Bijvoorbeeld die verspieders, die het land ingezonden worden om het land te verkennen. En die komen daar terecht, bijvoorbeeld in Jericho. Want ze zouden Jericho moeten innemen, maar er komen een paar man vooruit. Die komen eerst eens kijken hoe het daar in Jericho in elkaar steekt. Enzovoort. Ja, het is een wat moeilijk verhaal, vind ik het altijd, om het te vertellen. Want ze komen daar terecht in het plaatselijk bordeel. Maar zo is het nou eenmaal. Maar ze ontmoeten daar Rachab de hoer, zoals ze steeds genoemd wordt. Zo blijft ze genoemd worden in de Bijbel. Het is een beetje gênant voor haar, maar zo is het nou eenmaal. Rachab de hoer. En die blijkt te geloven dat dat koninkrijk inderdaad komt. Die heeft zoveel vertrouwen in de God van die verspieders, van die spionnen. Dat ze zegt, ja, dat is onvermijdelijk. Dat koninkrijk komt gegarandeerd. Die God van Israël is sterk genoeg om dat koninkrijk hier te brengen. Het beste wat ik kan doen is me aan dat koninkrijk onderwerpen. En ze helpt de gezanten van dat komende koninkrijk. Met als resultaat dat zij inderdaad dat koninkrijk binnengaat. En dat haar huis zelfs gespaard blijft. Nou, dat is nou het hele verhaal. Wat in de toekomst gebeurt, is dat het koninkrijk van God vanuit de hemel komt naar de aarde. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. En wie zich op aarde niet aan het koninkrijk onderwerpt, zal uitgeroeid worden zoals de inwoners van Jericho werden uitgeroeid. Behalve dan die enkeling die tot geloof komt in de koning van dat koninkrijk. Want daar komt het op neer. En dat is precies wat er gebeurt. En om dat geloof te bewijzen, om dat geloof te demonstreren, is het noodzakelijk dat men inderdaad deze gezondenen, zal ik dan maar zeggen, deze predikers, deze gezanten van het koninkrijk ontvangt. Het is sowieso noodzakelijk dat men zijn geloof laat zien. Het gaat om aardse, openbare dingen. En daarom verwacht de Heer niet alleen dat mensen zeggen, ja, ik geloof het wel, maar dus laten we het geheim houden. Want op die wijze kun je natuurlijk nooit een koninkrijk op aarde vestigen. Je kunt niet een koninkrijk vestigen op aarde, terwijl het geheim blijft. Immers, de dagen van een verborgen koninkrijk zijn onze dagen. Bij ons kan het inderdaad, ik zeg niet dat het zo moet, maar bij ons kan het inderdaad dat iemand een gelovig is zonder dat anderen er wat van merken. Het hoort niet zo. En we doen er ook van alles aan om het anders te krijgen, maar niettemin kan dat. Dat wil zeggen, men kan behouden zijn, wedergeboren zijn en men kan dat geheim houden. Maar in de toekomst kan dat niet, want de Heer eist namelijk van die gelovigen dat ze ook inderdaad kleur bekennen, dat ze trouw zijn hier op aarde. Wel, dat geldt principieel voor een gelovige van vandaag ook niet om in de hemel te komen, maar wel om hier op aarde in het bezit gesteld te worden, zelfs van aardse zegeningen. Moet ik andere schriftplaatsen aanhalen eigenlijk om dat te laten zien. Maar de Heer heeft het verscheidene malen gezegd terwijl hij op aarde rondwandelde. Hij zegt, wie mij zal belijden, die zal ik belijden voor de Vader. Of wie mij belijdt, die zal ik belijden. Wie mij trouw is, die zal ik trouw zijn. En in dat verband zegt hij, bid en u zal gegeven worden. En zoekt en gij zult vinden. En klopt en u zal open gedaan worden. Dat wordt niet gezegd tot een mens in het algemeen. Dat denken we wel eens, maar het is niet zo. Het werd gezegd speciaal tot de geloven. Voor hen die de naam des Heren belijden. Openlijk. Niet alleen in het hart en ten opzichte van de Heer, maar ook in het openbaar. En de Heer is uiteraard, of zorgt uiteraard voor degene die hem trouw zijn. En die ook risico's durven te nemen, die eventueel dingen opgeven, terwille van zijn naam. En zo is het in de toekomst Zeker, want daar gaat het om een aards koninkrijk, om een koninkrijk wat op aarde openbaar zou moeten worden. Wie het verbergt, wel, die heeft daar geen deel aan. Je kunt niet deel hebben aan een geopenbaard koninkrijk terwijl het zelf verborgen houdt. Dat is in strijd met elkaar. Jazeker, dat staat er, ja. En ik moet er alleen bij zeggen dat staat niet in verband met de jongste dag of met een eeuwig oordeel, maar het staat over de praktische levenswandel van de mens. Wie hier God gelooft, maar in de praktijk hem loochent, zegt niet dat het niet kan, want anders noem ik Petrus, hè? Dat kan. Dus. Maar wie hier weliswaar aan hem gelooft, maar hem in de praktijk loochent, die zal in de praktijk ook inderdaad door de Heer geloochend worden. Zodat iemand die zo leeft helemaal geen beroep hoeft te doen op de Heer, opdat die hem zou helpen. Want als wij niet bereid zijn iets van onszelf op te geven ter wille van de Heer, waarom zal de Heer iets van zichzelf opgeven te behoeve van ons? Het is een zeer praktische zaak. Het heeft te maken met ons, onze levenswandel in deze bedeling. Maar het heeft te maken met de levenswandel van alle gelovigen in alle bedelingen. Begrijp me goed. Maar het is nu eenmaal zo dat in die tijd het erom gaat dat dat koninkrijk van Christus, wat zolang verborgen werd en zolang maar over enkelingen was, dat moet komen over de gehele aarde. Dan kom je er dus nooit als je probeert het te verbergen. Want dan handel je in strijd met de wetten en regels, met de aard van het koninkrijk zelf. Dat verdraagt elkaar niet. En vandaar dat diegenen die de Heer niet beleiden, ook niet in het openbaar willen doen, en die dat verborgen houden, ook inderdaad in die verdrukking zullen omkomen. Want het is altijd zo geweest dat mensen sterven. En de meeste mensen, de meeste gelovigen tot nog toe, zijn die 1000 jaren niet binnengegaan. Dus dat is ook al niks bijzonders. Hoor. Maar dat gebeurt in die dagen zeker. Behalve voor degenen die trouw zijn, die teken van het beest niet dragen enzovoorts. En die trouw zijn aan het woord van de Heer en inderdaad die naam ook openlijk beleiden. En hoe doen ze dat openlijk? Wel door de officiële gezonderen van dat koninkrijk te ontvangen. En hier in Lucas waren het de 70. Maar de 70 in Lucas zijn uiteraard de voorafschaduwing van de 144.000 in Openbaring. En dat zijn dus de lui die een speciale opdracht hebben straks in die toekomende bedeling. Ik hoop daar straks nog op terug te komen. Maar ik moet het nu in dit verband vast noemen. Het gaat erom dat die mensen net zo het evangelie zullen prediken over de wereld zoals de 70 in Lucas 10 dat deden. Ze hebben dezelfde opdrachten en het heeft ook dezelfde consequenties. De vraag is of die mensen ontvangen worden in de plaats waar ze komen. En door degene aan wie ze het evangelie prediken, wel degene die hen niet wil ontvangen, die hen verwerpen, die zullen uiteraard ook dat koninkrijk niet binnenkomen. Dat is een heel eenvoudige waarheid. Bovendien, het is alweer wat jaren geleden dat de Heer zelf ooit het evangelie van het koninkrijk predikte en verworpen werd. En kwam in steden en dorpen van Palestina, van Judea, van Galilea, waarbij ook dikwijls niet ontvangen werd. En in datzelfde Lucas 10, wat ik net met u opsloeg, daar worden heel wat van die plaatsen met name genoemd. Capernaum onder andere, waar de Heer Jezus gewoond had. Het zou nedergestoten worden, staat er. Dat is inderdaad gebeurd. De vroegere woonplaats van de Heer Jezus is vandaag aan de dag een ruïne, dat is Capernaum. Er is niks van overgebleven. En iets dergelijks zal in de toekomst gebeuren. Mensen en steden, plaatsen, landen zelfs, die de Heer niet zullen ontvangen, zullen op grond daarvan geoordeeld worden. Zie? En als iemand een gelovig is, maar het niet wil laten blijken en dus in de praktijk loogt en zegt, ga maar voorbij, niks mee te maken willen hebben, want stel je voor dat het consequenties heeft, wel, zij zullen die 1000 jaren niet binnengaan. Ja, dat denk ik, zal ik er nou nog meer van zeggen of niet? Maar u weet toch, net als ik, weet u wel, dat er toch heel veel plaatsen op aarde zijn in diverse landen, waar wel gelovigen zijn, maar die liever niet in contact komen met andere gelovigen of met zendelingen of wat dan ook, omdat ze bang zijn dat het consequenties heeft voor hun praktische leven. Wel, nu kan dat. Nu kun je stiekem een gelovige zijn. Maar je kunt dan ook stiekem een gelovige zijn. En ik zeg niet dat je eeuwige zaligheid daar dan mee verliest. Maar wat ik in ieder geval wel zeg, is dat zo iemand dan toch zeker niet die 1000 jaren binnengaat, maar voor die tijd omkomt in de grote verdrukking. Want God verwacht van de gelovigen dat hij niet alleen met het hart gelooft, maar ook met de mond belijdt. Dus zo staat het gewoon in Romeinen 10, of Romeinen 9, is het geloof ik nog. Het is een heel eenvoudige waarheid. Het is ook niet zo moeilijk, want het gebeurt vanzelf. Dingen waar je in gelooft, daar zul je ook automatisch over spreken. Daar doe ik helemaal niet moeilijk over. Zo is het nou eenmaal. De enige reden om dat niet te doen, is omdat men bang is voor de consequenties daarvan. Ik zal maar zeggen, de bakker praat er liever niet over, want hij weet dat hij dan zijn klanten kwijtraakt. Ja, ik noem maar een heel bekend voorbeeld, maar dat is een heel sterk voorbeeld. Het komt ook erg veel voor zo, hè. Nou goed, we zullen het er verder niet over hebben. Het gaat er nou maar om dat de Heer zelf zegt voor zover je dat een van deze mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat mij gedaan. En de Heer legt het uit in Lucas 10 en zegt wie u ontvangt, die ontvangt mij. Maar ik moet er nog wat bij aanhalen, namelijk Matteüs 10. Daar blijf ik wat dichter in de buurt dus. Matteüs 10. Daar is sprake van de uitzending van de 12, de discipelen. En daar staat inderdaad het vers wat broeder van de Akker zojuist aanhaalde. Dat is vers 33 van Matteüs 10. Maar zo wie mij verloochend zal hebben voor de mensen, die zal ik ook verloochenen voor mijn Vader die in de hemel is. En nogmaals, dat gaat niet over de jongste dag of een laatste oordeel, maar dat gaat gewoon over de praktische levenswandel van de mens hier op aarde. Wie mij verloochend zal hebben voor de mensen, die zal ik ook verloochenen voor mijn Vader. En het voorgaande vers staat het tegenovergestelde, namelijk ieder dan die mij belijden zal voor de mensen, die zal ik ook belijden voor mijn Vader die in de hemel is. En dan meent niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Wel, daar hebben we het over. Over die grote verdrukking. En over het openbaar worden van het koninkrijk straks op aarde. Het zwaard komt er dan. Want ik ben gekomen om de mens tweedrachtig te maken. Het zijn geen populaire verzen. Daarom neem ik de gelegenheid te baat om ze maar eens te lezen. Misschien hebben ze het u ook wel eens gezegd. Wat jullie doen brengt zoveel tweedracht. Of zoveel strijd van. Je kunt de Bijbel beter dicht laten, want van Bijbelstudie krijg je ruzie. Heb je nooit gehoord? Ik wel.
Van de week zijn
we
van de...
Ja.
Je moet in de liefde blijven.
Ja, precies. Je moet in de liefde blijven, zegt men, en daarom moet je de waarheid verzwijgen. Dat vindt men, hè? Ja. Maar de Heer zegt, ik ben gekomen om de mens tweedrachtig te maken tegen zijn vader en de dochter tegen haar moeder en de schoondochter tegen haar schoonmoeder. En zij zullen des mensen vijanden worden die zijn huisgenoten zijn. Die vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waardig. En die zoon of dochter lief heeft boven mij, is mij niet waardig. En die zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt. En dat betekent gewoon namelijk mij navolgt. Want wie hem navolgt draagt datzelfde kruis en draagt dezelfde smaadheid met Christus. Buiten de lege plaats, dat was weer Hebreeën 13. Dus die zijn kruis niet op zich neemt, namelijk mij navolgt, is mijns niet waardig. Die zijn ziel vindt, zal dezelfde verliezen. Die zijn ziel zal verloren hebben om mijnentwil. Ziel staat dan voor leven, hè? Psyche, leven. Die zijn leven zal verloren hebben om mijnentwil, zal dezelfde vinden. Die u ontvangt, en het wordt tot de discipelen gezegd, die u ontvangt, ontvangt mij. En die mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Die een profeet ontvangt in de naam eens profeten, zal het loon eens profeten ontvangen. En die een rechtvaardige ontvangt in de naam van een rechtvaardige, zal het loon van een rechtvaardige ontvangen. En zo wie een van deze kleinen te drinken geeft alleen een beker koud water, in de naam eens discipels, voorwaar zeg ik u, hij zal zijn loon geenszins verliezen. En dat gaat uiteraard over het ingaan in de 1000 jaren, in het koninkrijk, in het algemeen en in de 1000 jaren in het bijzonder. En u vindt hier dezelfde uitdrukking, zo wie een van deze kleinen. En in hoofdstuk 25 vers 40 staat, voor zoveel gij dit een van deze mijn minste broeders gedaan hebt, en kleine betekent immers minste, hè? zo hebt gij dat mij gedaan. Nou, ik dacht dat dat wel duidelijk genoeg was. Betekent gewoon dat waar men het evangelie, dan wel de gezanten van het evangelie, niet heeft willen ontvangen, daar zal men inderdaad het koninkrijk niet binnengaan. Maar waar men het evangelie en de gezanten van het evangelie ontvangt, daar zal men het koninkrijk van deze koning binnengaan. En het wordt dan ook herhaald in vers 45 van Matteüs 25. Dan zal u hun antwoorden zeggen, voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit een van deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het ook mij niet gedaan. En deze zullen gaan in de eeuwige pijn, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. En dat was dan het einde van deze redenvoering van de Heer Jezus. En we vinden daar dus, ik moet het toch even wel schrijven, we vinden daar dus achterin volgens alle gebeurtenissen vermeld. We vinden namelijk vermeld die grote verdrukking die komen zal, waarvan we weten dat die grote verdrukking plaatsvindt in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. En het duurt daarom het 1260 dagen, oftewel 42 maanden, oftewel 3,5 jaar. Dat hebben we allemaal gezien. En dan hebben we gezien dat er staat dat terstond na de verdrukking van die dagen de Zoon des Mensen zou verschijnen. Iedereen zou hem zien enzovoorts. En hij zou zijn uitverkoren weer een vergaderen. En dan staat er, deze generatie zal geen zins voorbij gaan voordat alles geschied zal zijn. En dan komen we terecht bij het begin van de 1000 jaren. Dus zodat ik hier even meteen bij aan wil sluiten. Ik heb vorige keer al wat nadrukkelijk gewezen op Matteüs 24, vers 29. Waar staat, terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden. Toen heb ik de zon zo'n beetje zo hier getekend. En de maan, en toen heb ik wel gedaan, ik ben daar niet meer op ingegaan. Maar het is een belangrijke waarheid, want het komt nogal vaker voor in de Bijbel. Diezelfde gebeurtenis van de verduistering van de zon en de maan, die wordt nogal eens aangehaald in de profetieën. Er zijn er die zeggen, dat komt nogal eens voor, dat, zo kun je het ook zeggen. Maar dit, kennelijk is dat niet de bedoeling. Als u mij vraagt, is zo dat elke keer het noemen van die verduistering van de zon en de maan, dat is steeds hetzelfde moment. En daarom is het synchronisatiepunt, het aangrijpingspunt moet ik zeggen, tussen de verschillende profetieën. Ik zal ze niet allemaal aanhalen, want het komt minstens een keer of 10 voor. Misschien wel 20 keer, want ik heb het nooit geteld. Maar ik wil alleen de hoofdlijn even te pakken nemen. Dat is in de eerste plaats hier. Matteüs 24, waar staat terstond na de verdrukking van die dagen. Ik heb al gezegd, dat is dan terstond na de verdrukking van die 1260 dagen. Die verkorte dagen, want u weet dat de verdrukking zelf langer voortduurt. Namelijk tot de 1000 jaar aan toe. Maar de verdrukking van die 1260 dagen, dat is de verdrukking voor zover die over Israël en over het dode lichaam komt uit vers 28. Terstond dus na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden, de maan zal een schijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. Deze uitdrukkingen teken ik maar niet op het bord, ik zou niet weten hoe ik het doen moest. Maar ik hoop dat u ze zo even onthoudt. En dan staat er, en als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen. En dan zullen al de geslachten van het land van Israël wenen, zullen de Zoon des Mensen zien komen op de wolken des hemels. Het gaat om Israël en daarom gaat het om de komst van de Heer op de Olijfberg. Staan we vallend met de verwoesting van Jeruzalem, dat is namelijk zo volgens Zacharia 14, waar zijn verschijning op de Olijfberg is op de dag van de verwoesting van Jeruzalem. En hier is het op de dag van de verduistering van zon en de maan. En ik denk dat het wel duidelijk is dat die dingen gelijktijdig gebeuren. Je vindt aan de ene kant de verwoesting van Jeruzalem, aan de andere kant de verduistering van de zon en de maan. En verder, wat ziet men dan? Het enige wat men nog ziet is het teken van de zoon des mensen in een overigens verduisterde hemel. Zon, maan en sterren zijn niet te zien. Van Jeruzalem is niks over. En wat men ziet is het teken van de zoon des mensen. Ook daar hoop ik vanavond nog op terug te komen. Maar het gaat eerst om deze gebeurtenissen. Dat is dus direct aan het eind van de 1260 dagen. Als je weet wanneer het begint, weet je ook wanneer het ophoudt. Als je de dag weet waarop de gruwel der verwoesting waarvan Daniël gesproken heeft wordt opgericht uit vers 15, dan weet je dus ook wanneer die verwoesting van Jeruzalem zal plaatsvinden. Ik denk niet dat die mensen het dan weten. Want als ze dat weten en als ze dat gerealiseerd hebben, zijn het ongetwijfeld gelovigen. En dat betekent het dat ze voor die tijd Jeruzalem verlaten, het land verlaten hebben en naar de woestijn zijn gegaan, naar Petra, om daar bewaard te worden. Vandaar dat ik niet verwacht dat men in Jeruzalem weet wanneer deze dingen zullen gebeuren. En dat is ook wat er steeds staat. Dat men niet weet. Maar niet dat men niet had kunnen weten, want dat kon wel. Maar goed. We hebben al gezien trouwens dat hetzelfde schriftgedeelte zegt dat als ze de gruwel der verwoesting zullen zien waarvan Daniël gesproken heeft, dat was dan midden van de week, dat men dan uiterlijk moest vluchten naar de woestijn. Dat was de laatste vluchtkans. Men moest vluchten met haast. Zie? Dat is de laatste mogelijkheid. En daarom denk ik dat wat overblijft in Jeruzalem, dat inderdaad deze profetie helemaal niet kent. Ook helemaal niet gelooft. Maar goed. Laten we vanuit deze profetie van Matteüs 24 dan gaan naar die van Joël 2. Het zijn heel bekende profetieën, dus we hebben het vanavond dan niet zo moeilijk. Joël 2. Daar staat in vers 28... Joël 2 vers 28. En daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees, namelijk uw zonen en uw dochteren zullen profeteren, uw ouden zullen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien, ja ook over de dienstknechten en over de dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest uitgieten. En ik zal wondertekenen geven in de hemel en op de aarde. Dan ga ik even wat langzamer. Dan heb je tijd om zich de woorden uit Matteüs 24 te herinneren. Dat is precies hetzelfde. Het ging over hemel en aarde. Ik zal wondertekenen geven in de hemel en op aarde. Bloed en vuur en rookpilaren. Kortom, de krachten van de hemel en krachten van de aarde zullen bewogen worden. Het zijn aardbevingen, maar het is de verwoesting van Jeruzalem. Onder andere. En het scheuren van de olijfberg. Want er staat, de zon zal veranderd worden in duisternis. Dat betekent dat in plaats van de zon ziet men duisternis. Niets dus, ziet men dan. Hè? Op de plaats waar de zon zou moeten zijn, er is niks te zien. Het is duister. En dat betekent het, de zon zal veranderd worden in duisternis. En de maan in bloed. Dat betekent in ieder geval dat de maan ook verduisterd wordt. Ik moet het maar even uitleggen. Dat betekent dat men wel ziet, maar hij is rood. En dat is ook niet zo bijzonder. Want in de eerste plaats moet ik zeggen, het gaat hier niet om wat een astronoom, een sterrenkundige, dus een zon- of een maansverduistering noemt. Dat kan namelijk niet om de eenvoudige reden dat hier sprake is van een zon- en een maansverduistering gelijktijdig. En ik ga vanavond geen les astronomie geven. Maar de kortste afstand tussen een zonsverduistering en een maansverduistering is nog altijd 14 dagen. Ja. Omdat een maansverduistering plaats kan vinden slechts bij nieuwe maan. Of bij volle maan, sorry. Een maansverduistering kan slechts plaatsvinden bij volle maan. En een zonsverduistering kan slechts plaatsvinden bij nieuwe maan. En tussen volle maan en nieuwe maan zitten er helemaal 14 dagen. Dat is makkelijk, hè? Dus als het tegelijkertijd plaatsvindt, dan is het niet een zon- of maansverduistering in de sterrenkundige zin van het woord, maar wil het gewoon zeggen dat er een of andere atmosferische storing is, een of andere wolken bijvoorbeeld, waardoor de zon zijn licht niet geeft en de maan ook niet. Het zijn wolken dus. Ja, wolken, misschien wel stofwolken. Waarom niet? Bij een aardbeving zijn er altijd stofwolken namelijk. Ja, wij weten dat in Nederland niet zo goed, omdat hier het niet voorkomt, haast. Hè? Maar zo is het wel. Bij stevige aardbeving is een van de grootste problemen de grote duisternis die ontstaat door stofwolken. Meestal. Nou, dat is precies wat gebeurt. Maar bij zulke storingen, bijvoorbeeld door een vervuilde lucht, waardoor de zon en de maan min of meer verduisterd worden, daar vindt altijd dit verschijnsel plaats wat hier staat, namelijk de maan zal veranderd worden in bloed. Dan ziet het er rood uit. En dat komt gewoon omdat door zulk soort storingen het licht van zon of maan verstrooid wordt door al die stofdeeltjes. En het licht wat dan nog het minst verstrooid wordt en dat dus nog het laatst bereikt, is het rode licht. Omdat het blauwe licht en alle kleuren tussenin al verstrooid zijn. Het is precies hetzelfde effect als bij zonsopgang of zonsondergang. Dan is de zon, maar ook de maan, die zijn bij die gelegenheid roder dan normaal. Omdat het licht van zon of maan of maansopgang of ondergang een langere weg door de aardatmosfeer moet afleggen. En daardoor wordt er meer licht afgebogen. En dus ziet men minder licht. Je kunt ook als de zon opgaat recht in de zon kijken. Zonder dat het verblindend is. Maar hij is roodachtig van kleur. Omdat het blauwe licht al verstrooid is en bereikt onze ogen niet meer. Het wordt verstrooid door de atmosfeer. Nou, die gedachte is het. En dat is een moeilijke manier om uit te leggen dat deze zon dan wel maansverduistering ontstaat. Door een atmosferische storing, door stofwolken, door luchtvervuiling of gewoon door wolken. Bij andere gelegenheden, in andere schriftplaatsen staat dat ook zo. Als u moeite neemt, dan moet u eens in de Bijbel opzoeken de uitdrukking Dag des Heren. En dan zult u zien dat van die dag gezegd wordt dat die komt met dikke duisternis en dat het is een wolkige dag. Met wolken dus. Nou, dat is het, daar hebben we het nu over. En u ziet dat het heel gemakkelijk te herkennen is. Dit moet zijn de gebeurtenis die volgens Matteüs 24 plaatsvindt aan het eind van de 70ste week van Daniël. Nou ja, aan het eind van de verdrukking van die dagen, maar het is uiteraard het eind van de 70ste week van Daniël. Dan vindt die zonsverduistering plaats, dan wordt de maan veranderd in bloed, hij wordt dus ook verduisterd. En dan staat er, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Hebt u dat? Dan komt de dag des Heren. Als die zon en die maan verduisterd worden, zal ik dan maar zeggen, dan komt de dag des Heren. Er staat trouwens een paar versen verder ook, namelijk in Joël 3, vers 14. De tweede helft van het vers zegt, want de dag des Heren is nabij in het dal des dorswagens. En een dorswagen heeft iets te maken met dorsen en dus met oordeel. En dan staat er, de zon en maan zijn zwart geworden en de sterren hebben haar glans ingetrokken. En de Heere zal uit Sion brullen en uit Jeruzalem zijn stem geven, dat hemel en aarde beven zullen. Maar de Heere zal de toevlucht zijn volks en de sterkte der kinderen Israël zijn, of beter vertaald, worden. Want dat wordt hij dan bij die gelegenheid. En dan ga ik maar weer terug naar Joël 2 vers 31... De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. En het zal geschieden dat al wie de naam Jehovah zal aanroepen, zal behouden worden. Want op de berg Sions, namelijk te Jeruzalem, zal ontkoming zijn, gelijk als de Heere gezegd heeft. En dat bij het overblijfsel, oftewel de overgeblevenen, die de Heere zal roepen. En daarna staat er, zal de Heer alle heidenen vergaderen. Dat is vers 2 van Joël 3. En wat we hier dan uithalen, is dat beloofd wordt door de Heer dat hij zijn geest zal uitstorten over Israël. En er staat ook bij wanneer, namelijk als zon en maan verduisterd worden. Daar hoeven we geen enkel probleem mee te hebben, want dat is het eind van de 70ste week. En u weet toch wat we gelezen hebben in Daniël 9 vers 24 over het eind van de 70ste week. Over Jeruzalem, over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te sluiten, om eeuwige gerechtigheid aan te brengen. We hebben toen gezegd, dat betekent dat het koninkrijk daar komt. En dat Israël tot bekering komt. Wel, als Israël tot bekering komt, ontvangt het uiteraard de geest. Dat is bij ons ook zo. Als wij tot geloof komen, ontvangen we ook de geest. En Israël dus ook. Nou, dat is wat hier staat. En dat is ook wat Petrus en Israël predikt op de Pinksterdag. Want het is deze profetie die hij op de Pinksterdag Israël voorhield. En hij leest precies dezelfde dingen. Die geest zou uitgestort worden op grond van geloof in de Heer Jezus als de Messias. Als de koning van het beloofde koninkrijk. Nou, daar gaat het hier dus ook om. Die geest zal uitgestort worden. Maar dat niet alleen. Uit Matteüs 24 weten we dat het is na de grote verdrukking. En uit Joël 2 weten we dat vanaf dat moment begint de dag des Heren. Nou, dat is wat we even weten moesten. Wat is de dag des Heren? Wanneer begint de dag des Heren? Dat weten we dan. Als de zon verduisterd wordt en de maan afschijnsel niet geeft en de sterren uit glans intrekken enzovoort. Kortom, als Jeruzalem verwoest wordt en als de Heer verschijnt op de Olijfberg en de Olijfberg scheurt, de wederkomst van Christus noemen we dat dan maar, althans in verband met Israël. Dat is het moment waarop de dag des Heren begint. Dat hij wankelt, ja.
Ja, wankelt.
Ja. Of dat hier staat, weet ik niet. Maar er zijn schriftplaatsen die spreken over dat de aarde zou waggelen. In de Statenvertaling staat zo.
Omdat ja. Dat hij niet gewoon schudt, maar dat alle kanten. Er staat er weer saai, hè, van het putje. In de kolonhal of zo.
Ja. Ja.
Dat de aarde schudt.
Ja.
Ja,
er is nog veel meer over te vertellen. Maar laat ik maar gewoon. Nou goed, laat ik dan maar gewoon gaan naar Openbaring. Want dat is de derde schriftplaats die ik in dit verband dan toch wel wil aanhalen. Want naar Openbaring moet ik vanavond toch echt nog. Dat is Openbaring 6. In Openbaring 6 wordt gesproken over het openen van de zeven zegelen. Dat ga ik allemaal niet uitleggen. Maar bij het openen van elk van die zegelen wordt er een visioen gezien. En wat gezien wordt bij de vijfde staat in vers 9. Er staat, en toen het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen die gedood waren om het woord Gods en om de getuigenis die ze hadden. Daar heb je het. Er waren mensen die geloofden met het hart, maar die ook met de mond hadden beleden, ongeacht de risico's, en die daarom gedood waren. In de grote verdrukking. En ik zeg maar meteen, het was in de 1260 dagen. Het heeft dus te maken met gelovigen uit Israël. En zij riepen, vers 10, met grote stem zeggende, hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, want zij herkennen hem als hun heerser, hun vorst, hun koning. Daar werden ze juist om gedood, omdat ze hem herkenden als hun koning, in plaats van het beest. En er staat, hoe lang oordeelt en wreekt gij ons bloed niet, ons leven dus niet, van degene die op de aarde wonen? En aan ieder werden lange witte klederen gegeven en hun werd gezegd dat ze nog een kleine tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden gelijk als zij. En dat spreekt dus over de, wat wij dan noemen, kortheidshalve, de martelaren uit de grote verdrukking. Zij hebben getuigd van hun Heer en ze zijn daarom gedood geworden in de 1260 dagen. En nu, aan het eind daarvan, ik zal u laten zien dat het zo is, aan het eind daarvan vragen ze aan hun Heer in de hemel van hoe lang duurt het nog voordat ons leven gewroken wordt en voor die vergelding komt. En hun worden witte klederen gegeven. Dat betekent toch dat ze in zekere zin een bepaalde drempel overgaan. Dat wil zeggen, er verandert iets bij die gelegenheid. Maar wordt tot hen gezegd, nee, zover is het dan niet. Er zullen er nog meer gedood worden. Er zullen nog meer martelaren uit die verdrukking komen dus. En de zaak is gewoon dit. Dat juist over dit vers de verdrukking als zodanig in twee delen verdeeld wordt. Maar het ene is nog in de 70ste week van Daniel en het andere is daarna. En bij het bereiken van het eind van die 70ste week, waarbij Israël, en zij zijn uit Israël ongetwijfeld, waarbij Israël haar koninkrijkspositie ingaat en waaraan Israël, aan wie immers de Heer, de Messias, verschenen is, wel, zij vragen bij die gelegenheid, hoe lang duurt het nou voordat u, enzovoorts. En dan wordt er dan gezegd, nee, dat duurt nog een kleine tijd. En die kleine tijd is dan die 33 jaar. Want in Openbaring 19 lezen wij over dat degenen die gedood waren om het getuigenis wat ze hadden werden opgewekt. En met de Heer zouden heersen in de 1000 jaren. Zodat de martelaren uit de 3,5-jarige verdrukking niet opgewekt worden aan het eind van die verdrukking. Maar ze moeten wachten op degenen die ook gedood worden om hun getuigenis in de 33 jaar. En gezamenlijk zullen ze opstaan en de 1000 jaren binnengaan. Dat is de gedachte. En dan weet u dus meteen op welk tijdstip we hier zitten. Namelijk net aan het eind van de 70ste week van Daniel. En dat het zo is, dat blijkt. Want dan lees ik verder in vers 12. En daar staat dan: en ik zag toen het het zesde zegel geopend had. En ziet, er werd een grote aardbeving.
Stof.
En dus verduisterd de zon en de maan en de sterren. En dat staat er ook. En de zon werd zwart als een harenzak. En de maan werd als bloed. En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij van een grote wind geschud wordt. En nou is het eigenaardig, deze letterlijke dingen van het verduisteren van de hemel wordt meteen een geestelijke betekenis meegegeven, een overdrachtelijke, want er staat: de sterren des hemels vielen op de aarde. Dat betekent in ieder geval dat ze hun licht niet meer gaven. En verder ga ik er nou niet op in, vind ik ook niet nodig. Maar er staat meteen bij: de sterren des hemels vielen al daar gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt. Nou, de vijgenboom is een beeld van de staat Israël. We hebben dat besproken bij de vierde bedeling. De onrijpe vijgen zijn dan inderdaad de ongelovige Israëlieten die van de boom afvallen. Namelijk, ze worden uitgeroeid in de grote verdrukking. En in verband met Israël wordt dat einde van die verdrukking inderdaad bereikt aan het einde van de 70ste week van Daniel. En daar vallen dus de onrijpe vijgen, om zo te zeggen. En hier wordt gezegd dat het verdwijnen van de sterren overeenkomt met het vallen van de onrijpe vijgen. En dat sluit ook precies aan bij het boek Daniel, waar gesproken wordt over het Heer des Hemels. En waarbij bedoeld wordt, want staat er trouwens ook bij, Israël. Dat klinkt wat vreemd natuurlijk, de hemel in verband met Israël, maar de gedachte is een heel eenvoudige, namelijk Israël is dat leger van het koninkrijk der hemelen. Israël, dat is die heermacht, zal ik maar zeggen, die dat koninkrijk der hemelen op aarde vertegenwoordigt en ook zal vestigen en zal beheren. Vandaar dat het Heer des Hemels genoemd wordt. En de sterren van de hemel zijn er inderdaad ook een beeld van de erfgenamen van Abraham. Maar dat wisten we al, want dat stond al in Genesis. Nou, dan gaan we verder. Zon, maan en sterren worden verduisterd. In elk geval, dat is niet alles, maar ik noem maar een paar punten, hè. En dan staat er, vers 14, en de hemel is weggeweken als een boek dat toegerold wordt. En alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen. Nou, daar heb je nou dat de hele zaak wankelt of waggelt, maar in ieder geval, er beweegt nogal wat, hè. In elk geval is er een aardbeving en voor de rest sla ik het maar gauw over, want dat bespreek ik wel eens een keer als ik openbaring bespreek, hè. Dan gaan we gewoon verder. En de koningen der aarde, wat gaat om het koningschap van Christus? En dan staat er, en de koningen der aarde, en de groten, de rijken, de oversten over duizenden, de machtigen, en alle dienstknechten en alle vrije, verborgen zichzelf in de spelonken en in de steenrotsen der bergen, en zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen, valt op ons en verbergt ons van het aangezicht des Heren, die op de troon zit. Nee, sorry, van het verbergt ons van het aangezicht desgene die op de troon zit en van de toorn des lams. Want de grote dag zijn toorns is gekomen en wie kan bestaan? En dan ga ik dat niet uitleggen waarom ze dat uitgerekend tot die bergen zeggen. Maar ze hebben kennelijk de indruk dat de bergen zullen omvallen en dat ze op hen zullen vallen. Hoe dat zo komt, dat verklaar ik u nou niet. Maar het gaat erom dat zij zien, kennelijk, of althans weten wie er op de troon zit, want dat staat er. Verberg ons van het aangezicht van degene die op de troon zit. Oftewel, verberg ons van de toorn des lams. Zij weten dus dat het lam op de troon zit. Hoe weten ze dat? Nou, als u het mij vraagt, dat zien zij. Hoe weet ik niet, maar ze zien het. En daarom roepen ze dat. En als toelichting komt erbij, want de grote dag zijn toorns is gekomen en wie kan bestaan? En dan zijn we weer een stap verder. Want volgens Matthäus was die kwestie van de verduistering van zon en maan na de verdrukking van die dagen. Volgens Joël was dat tegelijkertijd het begin van de dag der Heren. En volgens Openbaring 6 is het de aanvang van de dag des toorns. Want dat staat er. Want de grote dag zijn toorns is gekomen. Oké. En dan hebben we het verhaal compleet, want het betekent dat die periode die wij steeds noemen de 33 jaar, die heet in de Bijbel gewoon de dag des toorns. De dag des Heren namelijk is de tijd waarin de Heer zijn licht over de aarde geeft. Dat wil zeggen, is de tijd waarin de Heer oordeelt, en in het Grieks is het woord voor dag en voor oordeel hetzelfde. De dag des Heren is dus de tijd, of de dag waarin de Heren oordeelt. Ik kan het allemaal nou niet uitleggen. Maar dat doet hij niet alleen in die 33 jaar, maar dat doet hij ook uiteraard in de 1000 jaar. Want de dag des Heren is in eerste instantie de Sabbat, de zevende dag van de week. Gij zult de Heer uw Sabbat vieren. Vier de Heer uw Sabbatten. De zevende dag is dat. En de zevende bedeling is de 1000 jaar, is het geopenbaarde koninkrijk. En de dag des Heren is dan ook het geopenbaarde koninkrijk van de Heer. Het is niet alleen de vestiging daarvan, maar ook alles wat er verder volgt. En datzelfde geldt niet voor de dag des toorns, want de dag des toorns is het eerste deel van de dag des Heren, het deel namelijk waarin die oordelen nog komen. En waarin nog zondaren op aarde zijn en die geoordeeld zullen worden. Waarin nog ongelovige volkeren zijn aan wie het evangelie gepredikt moet worden enzovoorts. Dat is de dag des toorns. En laat ik dan maar gewoon zeggen, het grootste deel, of het belangrijkste deel moet ik eigenlijk zeggen, van Openbaring, van de inhoud van het boek Openbaring, handelt over die dag des toorns. Over die 33 jaar. Niet over de verdrukking in de tweede helft van de zevende week van Daniël, maar in tegendeel over de verdrukking die daarna volgt. Dat wil zeggen, het handelt niet over de verdrukking die over Israël komt, hoewel die wel genoemd wordt, uiteraard. Maar het handelt uitgebreid over de verdrukking die over alle volkeren zal komen. En dat is het verschil tussen Openbaring en Daniël. Daniël spreekt eigenlijk alleen over de verdrukking die over Israël zal komen. En zegt dan, nou ja, er komt nog wat na, maar daar gaat het nou niet om. Want dat staat er allemaal nog in Daniël 12. Maar in Openbaring krijgen we min of meer het vervolg, namelijk wat daarna gebeurt. En het kondigt dan aan de dag des toorns. Wat er daarna gebeurt is trouwens ook meteen te zien. Het trekt de lijn maar weer verder nu. We komen namelijk dan terecht in Openbaring 7. Waar staat in vers 1. En na deze zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde. Houdende de vier winden der aarde, opdat geen wind zou waaien op de aarde, nog op de zee, nog tegen enige boom. Het zou niet gaan stormen over de aarde. Die toorn van God die aangekondigd werd in het voorgaande vers, in vers 17 van hoofdstuk 6 dus, die komt nog even niet. Want eerst moet er nog wat gebeuren, namelijk, er kwam een engel en die zei, vers 3, beschadig de aarde niet, nog de zee, nog de bomen, totdat wij de dienstknechten onze schat zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. Nou, even eerst dit. Dienstknechten onze schat, wat doen die? Wat doet een dienstknecht van God? Natuurlijk, die predikt het woord van God. De enige manier om God te dienen is zijn woord te geloven en vervolgens te prediken. Uit te dragen, te beleiden. Hè? Goed. Dus daar gaat het om. En je kunt dus vaststellen dat het hier gaat om zendelingen. Om maar ons woord te gebruiken. Mensen die het evangelie gaan prediken. Het evangelie van het koninkrijk uiteraard, want dat moet gepredikt worden. Weet u nog Matteüs 24? Dit evangelie van het koninkrijk moet gepredikt worden aan alle volkeren. En dan zal het einde komen. Wie zullen dat doen? Wel, de mensen over wie hier gesproken wordt. Want voordat het oordeel in alle hevigheid losbarst en voor het einde komt, dat is dus hier, voordat het gebeurt, moet het evangelie gepredikt worden. En het gebeurt door deze mensen die hier genoemd worden, die verzegeld zullen worden, die onkwetsbaar zullen zijn, die speciale gezanten zullen zijn van de levende God en van de levende Christus. En dan staat er, en ik hoorde het getal, dergenen die verzegeld waren, 144.000 waren verzegeld uit alle geslachten der kinderen Israëls. Waarna een opsomming volgt waarbij 12 stammen van Israël genoemd worden. En van elk van die 12 stammen wordt genoemd 12.000 verzegelden. Zodat hier sprake is van alle 12 stammen van Israël. Dus niet alleen de 2 stammen en dus het Jodendom. Maar het gaat ook om de 10 stammen van Israël die hier dus weer terecht zijn en terugvergaderd worden. Maar dat wisten we al, want dat laatst weer Matteüs 24. Dat na zijn komst op de lijfberg, zal ik maar zeggen, dat hij zijn uitverkoren, die een vergaderd van de vier winden. Ze komen terecht. Ze komen terug. En die uitverkoren, dat is niet het Jodendom alleen, maar het is geheel Israël. Juda en Efraïm. De 2 en de 10 stammen. Hier vinden we ze te 12. En uit al die 12 stammen worden 12.000 genomen. Die natuurlijk hun eigen stam vertegenwoordigen. En die dienstknechten van God zullen worden. En ik neem dat dus heel gewoon letterlijk. Ik zou trouwens niet weten wat het moet betekenen als ik het geestelijk zou moeten nemen. En niet letterlijk. Dat die getallen ook een overdrachtelijke betekenis hebben, dat is wel waar. Maar het moet primair duidelijk zijn dat hier inderdaad gaat om letterlijke dienstknechten die letterlijk hun volk vertegenwoordigen en die namens Israël en ook als deel van Israël het evangelie van het koninkrijk prediken, het evangelie van hun Messias en hun God prediken aan de overige volkeren. Dat is precies waartoe God Israël geroepen heeft pakweg 3.500 jaar daarvoor. Dat wil zeggen bij de uittocht uit Egypte. Een koninklijk priesterdom. Priesterlijk koninkrijk. God of de Heere ten eigendom. Opdat gij zoudt verkondigen. Zo interpreteert Petrus dat. Opdat gij zoudt verkondigen. De deugden van degene die u getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Wel, het werd duister, de zon en de maan en sterren waren verduisterd. De Heer riep zijn uitverkorenen. En hij bracht hen tot het licht. En ze worden uitgezonden om van het licht vervolgens te getuigen. Zo zijn Johannes de Doper. En dus predik hetzelfde. Bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. En de bij ligt aan de wortel van de boom. En die wordt omgehakt als die geen vrucht draagt. Nou, dat verhaal is dat. En u ziet dus dat die 144.000 dan optreden in die 33 jaar. Hè? Nee. De stam van Dan wordt hier in de opzomming niet genoemd. Ik hoopte dat niemand het vragen zou. Maar, laat ik zeggen, dat is een moeilijk verhaal. En ik zou een antwoord kunnen geven, maar ik doe het niet. Ik zal algemeen wat zeggen. Je vindt hier een opzomming van 12 stammen. Sowieso. Daarom heb ik toch. Ik heb ook niet gezegd de 12 stammen, geloof ik. Dat probeer ik altijd erop te letten. Dan zeg ik, hier worden genoemd 12 stammen van Israël. 12.000 uit 12 stammen van Israël. Niet de 12, want noem mij de 12 stammen van Israël dan eens. En het zal blijken dat er 13 zijn. Dat leer je nooit, maar het is wel zo. Als je alle namen van de stammen van Israël opzomt, dan heb je 13 stammen. Maar er worden er nooit meer dan 12 genoemd, zodat er altijd minstens 1 ontbreekt. En degene die hier ontbreekt is die van Dan, de stam van Dan. Want in plaats van Dan vinden we dus de stam van Jozef en de stam van Manasse, als ik het goed heb onthouden. Ja, Jozef en de stam van Manasse, maar u weet, je hebt Jozef en die had 2 zonen, Efraïm en Manasse. En in plaats van Jozef, de stam van Jozef, spreekt de Bijbel over de stam van Efraïm en de stam van Manasse. Wel, hier wordt gesproken over de stam van Jozef en de stam van Manasse. Dat maakt niks uit. Het zijn gewoon de 2 stammen die onder Jozef horen. Maar Jacob had nog eenmaal 12 zonen. En als uit Jozef 2 stammen voorkomen, dan heb je dus inderdaad 13 stammen van Israël. Zo is het ook. Maar ik zal er maar meteen nog wat bij zeggen. Hier wordt de stam van Dan niet genoemd. Maar je kunt het ook anders zeggen. Je kunt ook zeggen, de naam Dan wordt niet genoemd. De naam van de stam van Dan niet. Maar de naam van nog een andere stam ook niet. Dat zei ik dus net al. Als je goed hebt opgelet. De stam van Efraïm. De naam van de stam van Efraïm wordt niet genoemd. Want in plaats daarvan wordt Efraïm Jozef genoemd. Zie? Ja. Dus er ontbreken 2 namen. En wel, dat heeft te maken met de speciale roeping van die 2 stammen. Maar ik kan het echt niet uitleggen. Maar u zult merken, als u het zelf nou eens probeert uit te zoeken, zult u zien dat Dan en Efraïm gewoonlijk samen genoemd worden. Dat is heel vaak zo. Dan zoek je op Dan en je zult zien dat die bijna altijd, of misschien wel altijd, maar dan dat weet ik niet. Maar in ieder geval bijna altijd genoemd wordt samen met Efraïm. Die 2 stammen horen bij elkaar, die namen horen ook bij elkaar. Maar wat het inhoudt ga ik u niet vertellen. want ik hoef niet te verklaren wat hier niet staat. Ik moet alleen verklaren hooguit wat er wel staat. Hè? Ja, goed. Nou, dan laat ik het dan bij, als we maar even vaststellen dat er wel degelijk alle 12 zijn. Ik bedoel, er horen de 12 te zijn, er zijn er ook 12. En die vertegenwoordigen geheel Israël. zijn alle uitverkorenen en zij prediken het evangelie in de 33 jaar. Want Israël is bekeerd en namens Israël, namens de 12 stammen van Israël, zeg ik nu dan maar gewoon, wordt het evangelie gepredikt aan de volkeren. Er zit echter nog een probleem tussen, daar hebben we het ook al even over gehad. Dat is namelijk dat alle gelovigen van deze bedeling bij het begin van de 6e en dus het eind van de 5e weggenomen worden naar de hemel. Dat is de opname van de gemeente. Terwijl aan het eind van de 70e week van Daniël, en dat is dus 7 jaar later, 144.000 uit Israël het evangelie zullen prediken. En dan is nog de vraag, wie predikt het evangelie dan in de tussentijd? Want iemand moet het toch doen. En dan komen we terecht in Openbaring 11. Want in Openbaring 11 staat In vers 1, en mij werd een rietstok gegeven, een meetroede gelijk. Een rietstok wordt als meetlat gebruikt. En de engel stond en zeide, sta op en meet de tempel Gods en het altaar en degene die daarin aanbidden. Er wordt een tempel gemeten. Waarom wordt een gebouw gemeten? Nee, dat maakt mij niks uit. Dan moet ik... Hè? Ja. Hè? Nou, ik zal het u gewoon vertellen, gewoon vanwege het eigendomsrecht. Het wordt gemeten vanwege het kadaster. Vanwege het eigendomsbewijs. Wat is van wie? Daartoe wordt het gemeten. Dat is de normale gang van zaken, dat is nog zo. Je moet weten waar de grens ligt, wat erbij hoort en wat niet. Tot hoever strekt het, dat is het hele verhaal hoor. Hè? Ja, kost dan geld ook, hè? Ja. Je bent je broek misgelopen, dus. Nou, sta op en meet de tempel Gods. Dat meten en tellen is in de Bijbel altijd in verband gebracht met eigendomsrecht. Denk u maar aan de volkstelling door David. Dat werd uitgelegd als dat hij het volk zich toe-eigende. Dat is telling. Trouwens, toen Augustus de hele wereld liet beschrijven, in Lucas 2, was het precies hetzelfde doel. Het ging om het eigendomsrecht, want nadat men geteld is, is men het eigendom van de teller. En omdat men eigendom is, moet men betalen. En daartoe dient dus een volkstelling. Om belasting te kunnen heffen. Juist, dat is het verhaal. Nou goed, bij mij de tempel. Wat is de tempel? Overdrachtelijk, hè? Wat is dat? Waar is de tempel een beeld van? Van de gemeente gewoon. 1 Korinthe 3 of zo, hè? Bijvoorbeeld een tempel, of Efeze 2, of 1 Petrus 2, de tempel Gods, welke gij zijt. Hier gaat het gewoon om de gemeente. Ik zeg het nu vlug, want ik zou het uitgebreid behandelen als ik Openbaring moest behandelen, maar dat hoef ik nou niet, dus ik zeg het nu vlug. Die tempel is een beeld van de gemeente, en wordt gemeten omdat hij inderdaad voltooid is, klaar is en het eigendomsrecht wordt bepaald. Het is een beeld van de opname van de gemeente. Dat is alles. Maar de tempel is nog niet compleet, er hoort nog wat bij. Maar dat is het voorhof, laat het voorhof uit dat van buiten de tempel is. Het is nog niet klaar, er komt nog meer. En dat slaat uiteraard op Israël. Meet dat niet, want het is de heidenen gegeven. En zij, namelijk die heidenen, zullen de heilige stad vertreden. Leuk is dat, hè? Dat de Bijbel toch duidelijk is, hè? Moet je opletten. Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden totdat de volheid der heidenen zal zijn ingegaan. Of nee, dat zeg ik niet goed. Tot de tijden der heidenen vervuld zijn. Zo, dat is beter, hè? Je gooit twee versen door elkaar. Goed, Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden totdat de tijden der heidenen zullen vervuld zijn. Toen waren er mensen die in 1967, toen Jeruzalem bevrijd werd, vandaar de Arabieren, want zo heet dat dan, hè, maar in ieder geval veroverd werd door de Joodse natie op de Arabieren, toen zei men, nou wordt Jeruzalem niet meer vertreden door de heidenen, dus nu zijn de tijden der heidenen vervuld. Oh ja, wat staat hier dan? De heilige stad zal vertreden worden door de heidenen 42 maanden. En die 42 maanden waren niet om in 1967, maar die 42 maanden, dat is de helft, een helft in ieder geval, van de 70ste week van Daniël. En trouwens, wie vandaag naar Jeruzalem gaat, zal zien dat Jeruzalem door heidenen vertreden wordt. Want de tijden der heidenen zijn niet vervuld. Jeruzalems nalvertreden worden zo erg dat het inderdaad niet alleen ontheiligd wordt omdat een heiden er loopt. Maar het zal door de heidenen zelf verwoest worden. Er zal geen ene steen op de andere gelaten worden. En pas dan zijn de tijden der heidenen vervuld in Jeruzalem, omdat vanaf dat moment de Heer zelf, de Messias en daarmee Israël, over Jeruzalem zal regeren. Dat is het einde van de tijden der heidenen. Maar dat is pas in de toekomst. Want in elk geval zal de heilige stad vertreden worden 42 maanden. Staat hier. We weten alleen nou niet welke helft van de 70ste week dat is. Maar als je het netjes leest en je ziet dat die tempel een beeld is van de gemeente, die compleet is, en dat is af al in de voorhof nog niet, dan weet je dat het is de opname van de gemeente. En daarna volgt de voorhof, dat is een beeld van Israël. En dan kom je terecht in, normaal gesproken, in de eerste helft van de 70ste week. En daar hou ik het dus maar even op. Het zal door de heiden vertreden worden 42 maanden. Dan hou ik het op de eerste helft van de 70ste week, want we hebben nog niet verder gelezen. En dan gaan we wel verder nu. En er staat er: en ik zal mijn twee getuigen macht geven. En ze zullen profeteren 1260 dagen. En dat is dus ook 42 maanden. Maar waarom staat er nou 1260 dagen? Wel, opdat wij de maanden niet zouden rekenen op onze eigen kalenders. Met maanden van 30 en 31 dagen. Maar omdat we die maanden zouden rekenen volgens de profetische kalender van Daniël 9. Namelijk met maanden van 30 dagen. 42 maanden van 30 dagen. Waarbij een jaar dus 360 dagen is. Daarom wordt het hier op twee manieren gezegd. Zodat we niet weer de vergissing maken. Hè? Goed. Dus 1260 dagen zullen ze prediken. Twee getuigen zullen dat doen. En er wordt er gezegd, deze zijn de twee olijfbomen, dan wel olijftakken, en de twee kandelaren die voor de God der aarde staan. Dat is namelijk een aanhaling uit Zacharia 4. Daar wordt gesproken over twee olijftakken. En hier wordt gezegd, wel, die twee olijftakken zijn een beeld van de twee getuigen die in de eerste helft van de 70ste week van Daniël zullen optreden. Zodat je ziet dat de Bijbel zichzelf verklaart. Makkelijk, hè? Ja. Nee, je moet alleen over de juiste schriftplaatsen struikelen natuurlijk, maar goed. En dan gaan we verder. Zo iemand die namelijk die getuigen wil beschadigen, een vuur zal uit hun mond uitgaan en zal hun vijanden verslinden. Wel, als bij iemand vuur uit zijn mond uitgaat, wil dat niet zeggen dat hij in het circus werkt of zoiets. Maar dat betekent, hè? Nee, dat betekent gewoon dat als het uit de mond uitgaat, is het woord. En dit woord is een vuur. Waarom? Omdat het woord van de geest is, want de geest is vuur. Het is een woord wat oordeelt. En het woord zegt misschien wel, val dood, en dan valt men ook dood. Dat doen die twee getuigen namelijk. Dat is het. Ze spreken gewoon een vloek uit over hun tegenstanders. En dan staat er, en zo iemand hem wil beschadigen, die moet al zo, namelijk op deze wijze, dus door het woord gedood worden. En dan willen wij weten wie zijn dat. En dat staat in vers 6 wie het zijn. Want ze hebben macht de hemel te sluiten, opdat geen regen regen in de dagen hun profetering. De enige die dat kon, dat was Elia. En van Elia staat dat hij bad en het regende niet 3,5 jaar. Ja, dat zei de Heer en staat ook in Jacobus. Staat niet in het Oude Testament, maar de Heer zei het. In Lucas 4, meen ik. En in ieder geval wordt in Jacobus aangehaald. Dus daar heb je het dan, 3,5 jaar en het Elia. Het valt dus bij elkaar. Eén van die getuigen is dus Elia. Het is de enige mens van wie we in de Bijbel lezen dat hij macht had om dit te doen. En dan staat er, en ze hebben macht over de wateren om die in bloed te verkeren. En de enige van wie we weten dat hij dat kon, dat was Mozes. Nou, daarmee weten we wie het zijn. Het zijn Mozes en Elia. Mozes en Elia die allebei wat merkwaardig aan hun eind kwamen, omdat Elia te de hemel voer en Mozes stierf, maar daarna werd zijn lichaam opgehaald. Dat staat in de brief van Judas. Dat staat ook niet in het Oude Testament, staat in de brief van Judas. Gaat net aan Openbaring vooraf, want dat moesten we net nog even weten natuurlijk, voordat we Openbaring konden belezen. Dus zo is het nou eenmaal. Ja. En er staat trouwens, ze hebben macht om water in bloed te verkeren en de aarde te slaan met allerlei plagen. Dat was ook Mozes. Zo menigmaal als ze zullen willen. Er staat niet dat ze het doen, zoals sommigen het lezen. Maar er staat dat ze die macht hebben om het te doen. Of ze het ook doen, dat is nog zeer de vraag. Want ik geloof niet dat hier beschreven wordt wat die twee getuigen zullen doen. Maar ik geloof dat hier beschreven wordt wie die twee getuigen zijn. En daarom staat er, ze hebben macht om dat te doen. Er staat niet dat ze het ook zullen doen. Nou, dan gaan we verder. En als zij hun getuigenis zullen geëindigd hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt hun krijg aandoen en het zal hen overwinnen en zal hen doden. Dus na die 42 maanden of na die 1260 dagen zullen die twee getuigen dus alsnog gedood worden. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat der grote stad die geestelijk genaamd wordt. Overdrachtelijk wil dat zeggen, genaamd wordt Sodom. Namelijk Egypte, alwaar ook onze Heer gekruist is. Dan weet je welke plaats het is.
Het staat
leeg. Huh? Oh, dat maakt me niet uit. Er staat hun dode lichamen op de straat der grote stad. Ik denk niet dat ze op straat hangen. Dat lijkt me wat vreemd. En daarom hou ik het maar op liggen. En het zal zijn in een plaats die overdrachtelijk genoemd wordt, Sodom en Egypte. Maar er staat bij wat het is, namelijk de plaats waar ook onze Heer gekruist is. Dat gaat dus uiteraard om Jeruzalem. Maar het is een zinspeling op oud-testamentische schriftplaatsen en ook nieuw-testamentische trouwens. Waar gezegd wordt dat het oordeel wat over Jeruzalem zal komen, al werd uitgebeeld door het oordeel wat over Sodom kwam. Want als de Heer ons geen overblijfsel gelaten had, wij zouden als Sodom en Gomorra geworden zijn. En dat staat vele malen in de Bijbel. Nou, en dan staat er, en de mensen uit de volken en geslachten en talen en natieën zullen hun dode lichaam zien 3 dagen en een halve. Dus 1 dag voor elk jaar dat ze gepredikt hebben. En zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in graven gelegd worden. En die op de aarde wonen, of in het land wonen, die zullen verblijd zijn over hen en zullen vreugde bedrijven, zullen elkander geschenken zenden, omdat deze twee profeten, degene die op de aarde wonen, dan wel in het land woonden, gepijnigd hadden. En na 3 dagen en een halve is een geest des levens uit God in hen gegaan en ze stonden op hun voeten. En er is grote vrees gevallen op degene die hen aanschouwden. Want toen werden ze levend en voeren op naar de hemel. Daaruit volgt dat aangezien er blijdschap is over de dood van deze getuigen, dat het dus inderdaad plaatsvond allemaal in de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Want als het de tweede helft was, dan zou het eindigen niet met de dood van de twee getuigen, maar met de verwoesting van Jeruzalem en de bekering van het overblijfsel. En dat is hier niet het geval. En dus gebeurt dit in de eerste helft van de 70ste week. Dus, en dan betekent het weer dat die twee getuigen komen nadat de gemeente van de aarde is weggenomen. Want de schrift leert dat er altijd een gelovig overblijfsel is. Altijd geweest en zal zijn. Maar als de gelovigen van vandaag worden weggenomen, dan zijn er dus geen gelovigen meer. En daarom zendt God 2 andere gelovigen die niet behoren tot de gemeente. Want als ze tot de gemeente behoren, zouden ze in de hemel moeten zijn bij die gelegenheid. Hij zendt dus 2 andere gelovigen uit voorgaande bedelingen. Zendt hij alsnog terug naar de aarde om alsnog hun taak te vervullen. De taak van Mozes was niet af. Ik weet niet of u zich dat realiseert, maar hij was niet klaar. Hij had hem gebracht naar Kanaan, maar niet erin. En vlak daarvoor stierf hij. Zijn taak was niet compleet. Dus de tragiek in het leven van Mozes. Hij mocht hem ernaartoe brengen, 40 jaar met zijn woestijn, en daar hield het op. En evenzo geldt. We gaan naar het type van deze bedeling. In de eerste plaats hebben we dan het getal 6, in verband met deze 6e bedeling. Een 6 heet in het Hebreeuws een wauw of een waf. Dat hangt er vanaf van wie je het geleerd hebt. Ja. Een wauw of een waf, zo schrijf ik meestal, W-A-W. Hè? En dat is de naam van die letter, en dus dat cijfer, zo ziet het ding er ongeveer uit, zoiets. En die naam wauw, dat betekent een haak. Een 6 is dus per definitie een haak. En niet zo'n vishaakje zomaar, maar het is eigenlijk zo'n haak, zoals ik nou schrijf, een soort vleeshaak. Het lijkt een beetje op, Wat is een vleeshaak? Hij haakt, zo'n haak haakt namelijk twee dingen aan elkaar. Hij haakt naar twee kanten, hij koppelt twee dingen aan elkaar. Kortom, dit is een haak in de zin van hij brengt de verbinding. Dat is ook heel eenvoudig om dat in het Hebreeuws te zien, maar ja, ik kan er geen Hebreeuwse les van maken natuurlijk. Maar deze ene letter heeft de functie van voegwoord, van het voegwoord in het Hebreeuws. Die ene letter alleen betekent gewoon en. Het Nederlands en. Dit en dat. En er wordt maar één letter voor gebruikt. Je hebt tohu, dat is woestheid. En bohu, dat is ledigheid. En woestheid en ledigheid, dus Genesis 1 vers 2, is dan tohu wa bohu. Dus één letter. En die wordt dan geschreven aan het volgende woord. Tohu wa bohu. Staat niet apart, maar staat vast aan wat verder komt. Kunnen jullie dat onthouden? Dus het is wel een voegwoord, wij vertalen het met en dan wordt het een apart woord, maar in het Hebreeuws wordt het geschreven vast aan het woord wat volgt. Het verbindt dus de dingen. Het is één letter die de verbinding brengt. Nou, dat vindt u meteen terug in de zesde bedeling, want het zal duidelijk zijn dat de zesde bedeling de verbinding legt tussen de dag des mensen en de dag des Heren. Of tussen het koninkrijk van de mensen en het koninkrijk van de Heer. Daar brengt hij de verbinding tussen. Het koppelt de dingen aan elkaar. Brengt de overgang van heerschappij van de mensen in het algemeen naar de heerschappij van de Heer Jezus zelf. Nou, dat is wat van een zesde verwacht mag worden. Bovendien zit die zesde bedeling inderdaad niet aan de vijfde vast, maar hij zit aan de zevende vast. Hij haakt niet aan wat vooraf ging zozeer, hij haakt vooral aan dat wat volgt. Want het is immers de tijd waarin het koninkrijk van Christus geopenbaard wordt. Het brengt de openbaring. En die zes ontleent dan ook zijn betekenis aan de zeven die erop volgt. Dat is de functie. Als die zevende niet zou volgen, zou je helemaal geen zes hebben. Ja, wiskundig is dat een raar verhaal natuurlijk. Maar in verband met die bedelingen lijkt me dat duidelijk. Als de duizendjarig rijk niet kwam, dan had je niks aan die zesde bedeling. Wat betekent openbaring van het koninkrijk als het uiteindelijk toch niet geopenbaard wordt? En je ziet dus dat het alleen een verbindende functie heeft. Het zal ook duidelijk zijn dat die haak op zichzelf niks is. Het gaat om de dingen die aan elkaar gekoppeld worden. Die haak zelf, dat is dan van minder belang. En zo is het met deze zesde bedeling. Het is de kortste van allemaal. En dat komt omdat hij ook alleen maar twee dingen aan elkaar verbindt. En hij brengt de overgang tussen de heerschappij van de mens naar de heerschappij van Christus toe. En dat is eigenlijk het hele verhaal. Het is heel kort. En het brengt een zeven. Een zes brengt een zeven. Het grijpt in elkaar. Datzelfde vind je trouwens ook in de zesde en zevende dag. Maar de zesde en de zevende dag zijn een beeld van de zesde en de zevende bedeling. En dan ga ik ongemerkt dus even naar de zesde dag toe. Daar kom ik natuurlijk straks ook nog op terug. Maar de zesde dag bedoel ik gewoon mee de zesde dag van de week. En dat is de vrijdag. Heb ik dat goed? Ja, hè? Ja. Goed. En... Maar het eigenaardige is dat althans onder Israël, als de zesde dag half gepasseerd is, dat wil zeggen het is zonsondergang geworden, dan is de zesde dag half voorbij, want het is bij zonsopgang begonnen, dan begint onder Israël de zevende dag al, namelijk de Sabbat. En dan ziet u dat de zesde en de zevende elkaar feitelijk overlappen. Ze haken in elkaar. En de zesde dag komt natuurlijk gewoon van 1, 2, 3, 4, 5 enzovoorts. Maar al wat vooraf ging wordt op de zesde dag gekoppeld aan de zeven. Het grijpt in elkaar, het loopt in elkaar over. Dus hier, de zesde hebt, zal ik maar zeggen, het begint halverwege. Die zesde begint al de zevende. Dat is de gedachte. En het haakt dus in elkaar. Precies zoals dat ook met dat woordje en in het Hebreeuws gebeurt. Hij zit vast aan wat volgt. Het voegt samen. En daarom heet het een voegwoord. En zo gebeurt het in de dagen van de week ook. Op vrijdagavond, als de zon ondergaat, begint de Sabbat. De Sabbat is dan de zevende dag. En in de bedelingen komt dat, klopt dat ook precies. Want dat punt van de zesde dag, waarop de zevende dag begint, is het punt aan het eind van de zevende week van Daniel. Ongeveer sta ik nou weer die hele tekening op het bord te zetten. Want als Israël tot bekering komt, dan tot de aanvaarding van de Messias, begint voor hun, om zo te zeggen, de zevende bedeling. Dan is aan hun het koninkrijk geopenbaard. En terwijl het voor de wereld nog de zesde dag is, en dus ook grote verdrukking is, is het voor Israël de zevende dag. Nou, en dat is al even zo. Dat is al duizenden jaren zo onder Israël. Ze kennen de betekenis niet. En christenen kennen het ook niet, want die begrijpen van die dagindeling van de Bijbel niks. Maar goed, daar gaat het nou niet om. Maar je zou moeten zien dat dit een profetische betekenis heeft. Let wel, een dag begint niet s'avonds bij zonsondergang zoals men zegt. Alleen de Sabbat begint op de zonsondergang van vrijdag. Want normaal begint elke Joodse dag tot vandaag de dag gewoon 's morgens bij zonsopgang. Dat christenen het anders leren, dat is voor de Joden alleen maar belachelijk. Want in de Joodse traditie is daar helemaal niet de minste twijfel over. Een dag begint 's morgens bij zonsopgang. Behalve de Sabbat, want dat is de uitzondering. Want het geopenbaarde koninkrijk van Christus begint voor Israël eerder dan voor de overige volkeren. En daarom bij Israël begint de Sabbat eerder dan dat bij andere volkeren de zaterdag begint. Dus die verschuiving. En zo is het in die zesde bedeling ook. Als voor de wereld nog de grote verdrukking nog in alle hevigheid moet losbarsten, op de zesde dag of zo te zeggen, begint voor Israël de zevende. En u ziet dat die overlapping, dat in elkaar haken, alles te maken heeft met Israël en de komst van Christus aan Israël, voor Israël, op de Olijfberg. En dan ga ik maar meteen verder. Want dat getal 6, dat brengt dus de verbinding, omdat het een haak is. Maar als getal wordt het in de Bijbel ook genoemd, ook in Openbaring. En daar heet het getal van de mens. Daar wordt het genoemd ook als 666. Nou ja, het is moeilijk om dat even gauw uit te leggen, maar laat ik dan heel vlug zeggen. 666 is ook een 6, maar dan op een erg hoog niveau. Een beetje vergrote, verheerlijkte 6, zal ik maar zeggen. Zoals 49 een verhoogde 7. 7 maal 7, zal ik maar zeggen. Zoiets is dat, hè. Ik ga het niet precies uitleggen, want het doet er nou niet toe. Maar 666, daarvan staat dat het getal van de mens is. En zo is het nou maar net. De mens zelf is namelijk een 6. En de mens zelf brengt de verbinding. Gisteren vroeg mij nog iemand toe, waarom schiep God nou eigenlijk die mens? Had hij dat nou, en waarom schiep God die mens zo? En waarom viel dan die mens? En zo was heel deel die roeping van de mens. Waarom ging dat dan zo? Waarom schiep God die mens? En faalde hij en daarna andere mensen? Wat een ingewikkeld verhaal. Wel, het antwoord is heel kort. Namelijk, de mens werd geschapen om de verbinding tot stand te brengen. De mens is een 6. Hij werd dan ook inderdaad op de zesde dag geschapen. Dan ben ik weer in die zesde dag terecht, hoewel ik het er nog niet over hebben wou. Maar een mens is een 6, want een mens brengt de verbinding. God schiep de mensen, zet hem op aarde en zegt: ga heen, vermenigvuldigt u, onderwerp de aarde en heerst over haar. En die mens zou de verbinding tot stand brengen tussen een gevallen wereld en God, de schepper. Adam deed dat niet, Adam kon dat niet, of wat dan ook, daar gaat het nou allemaal niet over. Maar in ieder geval weten wij dat de zoon van Adam, en dus de zoon des mensen, inderdaad dit gedaan heeft. En dat de mens, Jezus Christus, onze zaligmaker, dat hij inderdaad de verbinding tot stand heeft gebracht. Want de functie van de 6 is dus eigenlijk de functie van het verzoenen. Niet in de zin van het oud-testamentische woord kafar, maar in de zin van een van de nieuw-testamentische woorden voor verzoenen, namelijk twee dingen in een bepaalde relatie tot elkaar brengen. Nou, dat is wat de Heer doet. Ik heb laatst eens gelezen, iemand die schreef over wat ik dan zou leren. En die was erg tegen dat ik met getallen werkte, want het was Joodse kabbalistiek enzovoorts. En er werden voorbeelden van gegeven, onder andere dan van de 6. En dat de 6 er in de Kabbala erg slecht afkomt en zo. Nou, dat is allemaal gelogen, want het is namelijk niet zo. De 6 komt er niet slecht af, bij mij niet en in de Kabbala ook niet. Want de 6 is gewoon getal van de mens. Misschien dat de mens er slecht afkomt, maar de mens schrijf ik nog altijd met een hoofdletter en bedoel ik toevallig niet mezelf, maar bedoel ik de Heer mee. Zie? Hij is die mens. Het is juist die antichrist, of van mijn part, dat beest uit Openbaring, of hoe die maar heet, die zich tooit met het getal 666, met een 6 in optima forma, omdat hij zich stelt in de plaats van de Christus. Want de echte 6 en de echte 666 is Christus zelf. Hij is die mens. Zie? Hij geeft zich uit voor de Christus. Hij geeft zich uit voor een profeet, maar is een valse profeet. Hij geeft zich uit voor een Christus, maar hij is een antichrist. Nou, dat is het verhaal. Dus een 6 is een beeld van de mens. En de mens zou dus de verbinding moeten brengen, omdat een 6 dat doet. Het is de zoon des mensen, de Heer zelf, die de verbinding legt. En dat is ook nog niet zo moeilijk. Want degene die in de 6e bedeling de verbinding brengt en de dingen met elkaar verzoent en tot elkaar brengt, is uiteraard die Heer zelf. Dus op alle manieren kom je bij de 4e, 6e terecht bij de Heer Jezus, die zijn koninkrijk brengt in deze wereld. Dat is wat Adam zou doen. En dat is wat de zoon des mensen, de zoon van Adam, in die 6e bedeling daadwerkelijk doet. Want wat tot Adam gezegd werd, was de aarde onderwerpen en daarover heersen. En het zal de Heer Jezus zijn die in de 6e bedeling inderdaad komt en de aarde zal onderwerpen en daarover zal heersen. En daarmee wordt die 6 vervuld. En daarmee is dan ook vervuld wat op de 6e dag, of van de 6e dag, gezegd kan worden. Op de 6e dag vinden we de schepping van de mens, die de aarde zou onderwerpen. En dan zeg ik het weer, en het was de Heer die dat deed. En die zijn koninkrijk op de aarde vestigde. Dan moet ik nog één ding over het getal 6 zeggen. Want in verband met de 5 heb ik zo'n mooie ster op het bord geprobeerd te tekenen. En met een 6 kan je ook een ster tekenen, dat is veel eenvoudiger. Dat is namelijk gewoon deze. Een zespuntige ster, twee driehoeken door elkaar heen. En dat is de bekende Davidster. Hij wordt genoemd de ster van David, hij wordt genoemd het teken van Salomo. En als u het mij vraagt, is dit een 6, een grafisch uitgebeelde 6. Een 6 is getal van de mens. En ik houd het erop dat aangezien dit een 6 is in de vorm van een teken, dat dit dus inderdaad het teken is van de zoon des mensen. En dat is dus het teken van de zoon des mensen uit Matteüs 24. Men zal in de hemel zien. Niet de zon, niet de maan, niet de sterren, maar men zal zien het teken van de zoon des mensen. Sommigen zeggen dat is een kruis. En ik denk het niet. Dat geloof ik niet. Een kruis is een beeld van de dood. Maar als het gaat over de zoon van de mens, gaat het niet over de dood van de mens, maar gaat het over de opgewekte. De zoon, de erfgenaam, is immers degene die leeft na de dood. En daarom zijn teken is niet een 4, een kruis, want een kruis is een uitgebeelde 4. Maar zijn teken is deze Davidster, want dat is een uitgebeelde 6. Er zijn heel wat meer argumenten voor. Deze zespuntige ster, ofwel deze zeskant, vind je in de natuur ook terug. Bij de bekende, die vind je terug bij de bijen, weet je wel, heb ik het wel eens over gehad. Hè? Ja, er zijn banden van, ja, daar staat dat een beetje op. Hè? Over die zeskantige raad van de bij, want bij is in het Hebreeuws dabar, maar datzelfde woord dabar, weer terugvertaald naar het Nederlands, betekent woord. Het woord. Logos dus, het Griekse woord logos is het dan. Een debar, een bij, een dar in het Nederlands, is namelijk het woord. En is daarom een beeld van Christus. En u weet, zo'n bij wordt geboren, komt ter wereld in zo'n zeskant. Dat is zijn wereld. Zijn wereld ziet er zo uit, de wereld van de 6. Zeskanten geraten tegen elkaar. Het is maar een klein deel van het verhaal, maar ik wijs hem op. Het komt in de natuur ook zo voor. En het heeft altijd die dezelfde betekenis. Het woord vindt zijn oorsprong in die 6. Maar het woord is Christus en hij is die 6. En het teken van de zoon des mensen, het teken van de Messias is het eigenlijk. Dat is uiteraard deze ster. Die dan ook genoemd wordt de ster van David. Maar David is een beeld van de zonen Davids. Die verbinding ligt er natuurlijk rechtstreeks. Of men noemt het zegel van Salomo. Dat komt ook voor. Maar Salomo is de zoon Davids. En daarom een beeld van de uiteindelijke zoon van David. Christus. Dus op alle drie de manieren komen terecht bij de Heer Jezus Christus. Dus hij is dus die 6. Hij is degene die de verbinding brengt. En hij doet het ook inderdaad in de 6e bedeling.
Wij kwamen dat Salomo's inkomsten waren 666.
Precies. Dat is goed dat u het even zegt. De enige andere keer dat het getal 666 in de Bijbel voorkomt, is bij de inkomsten van Salomo. Ja. Zodat u ziet dat het getal niet zo'n negatieve betekenis heeft als men dikwijls zegt. Integendeel, het heeft in de Bijbel een heel positieve betekenis. Het is het getal van Salomo. Maar als in de toekomst dat beest komt, dan eigent hij zich de dingen toe die Salomo toekomen. Waarbij Salomo uiteraard een type is van de ware vredevorst, namelijk Christus. Men zegt nog niet dat 666 zo'n ongunstig getal is, want dat is absoluut niet waar. Getallen zijn trouwens nooit ongunstig, behalve als ze in het rood worden afgedrukt op je bankstaartje. Maar daar gaat het dan niet om. Huh? Nee, ze zijn neutraal. Het is maar net hoe je toepast. En wij denken over het algemeen niet zo negatief. Sommigen vinden van wel, maar wij denken niet zo negatief. We passen de dingen bij voorkeur toe op de Heer Jezus Christus. En dat doet de Bijbel ook. Nou, dat dan over het getal 6. Over de zesde dag heb ik dan eigenlijk niet zoveel meer te zeggen, want het meeste heb ik dan al genoemd. Over de zesde dag wordt gesproken over de mens die geschapen wordt, Adam. Waarbij Adam uiteraard een beeld is van degene die komen zou. Want dat was gezegd in Romeinen 5, daar staat dat. Adam was een beeld van degene die komen zou. Geschapen op de zesde dag, maar een beeld van degene die komen zou in de zesde bedeling. U zult zeggen, maar op die zesde dag hebben we toch ook het wildgedierte der aarde na zijn aard en het vee na zijn aard en al het kruipend gedierte des aardbodems. Dan zeg ik wel, in dezezelfde zesde bedeling, daar loopt nogal wat gedierte rond op aarde. Wat dacht u van een draak met 7 koppen en 10 hoornen? Wat dacht u van het beest wat uit de aarde opkomt? Het beest wat uit de zee opkomt? Wordt allemaal genoemd. En dan heb je natuurlijk, daarnaast heb je nog schorpioenen worden genoemd enzovoort. En sprinkhanen en gedierte is daar genoeg. En tegenover elkaar staan het beest en Christus. Het beest en de mens. Heb je dat? Dat is een leuke. Dat is de tegenstelling. Het beest en de mens. En zo staan ze tegenover elkaar hier in Genesis 1. Op de zesde dag. Als beeld onder andere dan van de zesde bedeling. Ik hoef nog maar 2 dingen te noemen. En daar ben ik heel vlug mee klaar. Dat zal ik u vertellen. De ene. Hè? Ik ga steeds sneller. Ze zitten hier voor te lachen. Wat doet hij dat snel? Ik grijp er heus nog wel op terug als ik de volgende keer verder ga. Maar het ene is de olierijke olijfboom. Die genoemd wordt in Deuteronomium 8 vers 8. Dat is de zesde vrucht. En de olijfboom is de boom die olijfolie voortbrengt. En u weet hoe dat gebeurt? Dat gebeurt door de verdrukking. De olijf wordt geplukt en geperst. En wat komt eruit voort? Olie, en olie is een beeld van het eeuwig leven. Nou, dat is precies wat in de zesde bedeling gebeurt. Namelijk, er is verdrukking, maar het resultaat zal zijn dat wat over is, dat wil zeggen wat het resultaat van die verdrukking is, de olie, namelijk wedergeboren mensen die het koninkrijk binnengaan. Want olie is een beeld van het opstandingsleven van Christus. Ik heb me laten vertellen dat een olijfboom onsterfelijk is. Begrijp me goed. Sommigen zeggen dat Adam onsterfelijk was toen hij geschapen werd. Daar ga ik nog niet over discussiëren. Maar wat dacht u als iemand zijn hoofd afgehaakt zou hebben? Zou je dan toch blij zijn blijven leven dan? Heb je dat? Het gaat erom dat je kunt wel zeggen, iemand is onsterfelijk, maar als je hem zo geweld aandoet, dat is nog maar de vraag. Dat onsterfelijk wil niet zeggen iemand die sterven kan. Het wil zeggen dat hij van zichzelf leven heeft en in staat is zijn leven te onderhouden. Dat betekent dat hij van ouderdom niet zal sterven. Nou, dat is precies wat ik van een olijfboom moet zeggen. Hij sterft nooit van ouderdom.
Leest hij dan van binnenuit? Want als je normaal bij een boom een ringetje van de schil weghaalt, dan is hij dood.
Ja, dat is hetzelfde als een onthoofding. Daar heb je het nou. Een boom gaat niet dood van ouderdom. Die olijfboom niet namelijk. Alle bomen wel, de olijfboom niet. Die blijft gewoon leven. Men zegt, hij heeft een zeer sterk regeneratief vermogen. Maar ik had u die woorden willen besparen. Maar goed, als je indruk wil maken, dan zegt u sterk regeneratief vermogen. Dat betekent gewoon dat de cellen die afbreken ook weer opgebouwd worden, net zo goed als ze waren. En hij houdt dus leven. Ze gaan wel dood, maar dan is het omdat ze van buiten worden aangetast door de een of andere ziekte. Moeilijk, maar het kan. Of doordat ze gewoon ondersteboven gehakt worden of verinnerweerd worden door beesten die de schors eraf eten. Of ik noem maar wat geks op. Maar, of door parasieten, maar van zichzelf blijven ze staan. En in Palestina staan olijfbomen die er ook al stonden in de dagen van de Heer Jezus. En dat is dan 2000 jaar geleden. En er zijn zelfs wel ouderen bekend. Nou, dat is het olie, is een beeld van eeuwig leven in Christus. Maar het komt tot stand via de verdrukking, speciaal dan. En vandaar de olierijke olijfboom als beeld van die zesde bedeling. En dan hebben we nog de zesde stamvader. Dat is helemaal gemakkelijk. Want die heet Jered en meer weten we daar niet van. Jarat eigenlijk in het Hebreeuws. Het is het werkwoord Jarat en dat betekent afdalen. Oftewel, ik zal afdalen. Jered betekent ik zal afdalen. Wie er zal afdalen, dat hoef je toch niet meer te vragen. Hè? Niet meer te vragen. Teun is wel nog wat vragen.
Ja, ik ga even vragen. Die bomen, hè? Die olijfbomen, is dat een type van de gemeente?
Nee. In dat verband niet. Kijk, je hebt in de Romeinen 11 heb je een verhaal over een tamme en een wilde olijfboom. En daar hebben we het nou dus even niet over. Hè? Maar dat gaat om hetzelfde principe, namelijk dat men eeuwig leven ontvangt. Dat kan ik er wel van zeggen. Maar dat gaat in het algemeen over opstanding uit de dood. Maar nu we deze 7 vruchten uit Deuteronomie 8 toepassen op de 7 bedelingen, kun je dus niet zeggen het is een type van de gemeente. Dan ben je dingen door elkaar aan het gooien. Het gaat daar juist om leven wat wordt voortgebracht door verdrukking heen. Dat is speciaal zo in de dagen van de grote verdrukking. Jered is degene, is de zesde stamvader. Jered, zijn naam betekent ik zal afdalen. En wie zal afdalen? Wel, dat is makkelijk genoeg. De Heer zelf zal afdalen uiteraard in de zesde bedeling. En voor wie dat nog niet duidelijk genoeg is, zal ik het nog anders zeggen. Jered heeft een getalswaarde van 240. Een jot, een resh en een dalet. En 214 is de getalswaarde van Ruach, namelijk de geest. Wie zal er dus afdalen? De geest. En dat hebben we vanavond gelezen. Joël 2, ik zal in die dagen mijn geest uitstorten op alle vlees. Maar de geest van Christus is uiteraard Christus. Niet alleen komt hij zienlijk weer als de zienlijke, maar hij komt ook als de onzienlijke in de harten van de gelovigen. En in zijn volk uiteraard. Nou, tot zover. De band is vol en al wat ik meer zeg moet ik er achteraf weer uitknippen. Dus het is erg lastig.